NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede middag. Welkom bij de derde aflevering van onze zomerserie Luizen in de Pels, waarin onderzoeksjournalisten vertellen over hun vak. Na Jesse Frederik, economisch redacteur van De Correspondent, en Marjan Huske, misdaadsjournalist, vandaag een lang gesprek met Claire van Dijk en Johan van der Beek. Ze zijn van het dagblad De Limburger. Want radicalisering en jihadisme, zou dat ook in de provincie Limburg spelen? Met die vraag gingen ze enkele jaren geleden op onderzoek uit. Ze maakten er heel veel nieuwsverhalen mee voor hun krant. En er reisden inderdaad Maastrichtenaren af naar Syrië. Johan en Claire ontdekten zoveel dat er zelfs een boek in zat: Sultan en de lokroep van de jihad. Dat boek kreeg lovende recensies en werd genomineerd voor het beste journalistieke boek van het jaar. Ze zitten hier. Welkom Claire, welkom Johan.
Dank. Hallo.
Om de luisteraar even een idee te geven wat het onderwerp van dit uur wordt: een fragment van dingen die mede dankzij jullie onderzoek nieuws werden.
Een jihadist van 19 uit Maastricht is in Syrië om het leven gekomen. Hij zou vrijdag zijn getroffen door een mortiergranaat.
Een moeder uit Maastricht heeft haar dochter van 19 bevrijd uit handen van terreurorganisatie IS.
De jonge vrouw wilde in Syrië trouwen met deze Nederlandse jihadist.
Suicide bombings and car bombs, including an attack on federal police headquarters, killed 23 people in Iraq on Wednesday.
Er was voor gewaarschuwd, maar toch is het de moeder uit Maastricht gelukt om twee van haar kinderen te ontvoeren naar IS-gebied.
Het gaat om Aisha van 7 jaar oud en Luca van 8. Maastricht kent inmiddels 6 uitreizigers naar het kalifaat. Onderzoek van Dagblad De Limburger wijst uit dat er intensieve contacten zijn tussen de radicale islamieten in Maastricht.
Johan, is Maastricht zo'n bolwerk van radicalisering meer dan andere steden van het land?
Kijk, 6 uitreizigers uit één stad, dat is nogal
ik
veel.
Ik vind dat veel.
Dat is veel, ja. Maar ik denk dat een belangrijke factor is de aanwezigheid van charismatische leiders in een stad. Met andere woorden, als de mensen die betrokken waren bij het uitreizen van deze kinderen en jongeren, als die bijvoorbeeld in Roermond of in Emmeloord had gezeten, dan was dat mogelijk een jihadstad geworden.
Maar zaten dat soort ronselaars in Maastricht? In jullie boek valt de naam van de emir, een wat mysterieuze persoon.
Ja. Ja, de emir was de leider op dat moment van een salafistisch schooltje in Maastricht, waar alle mensen die in het boek worden beschreven op de een of andere manier contact mee hadden. Dus je kunt er gemakshalve van uitgaan dat de emir in ieder geval betrokken is geweest bij de scholing van de uitreizigers. We hebben nooit kunnen aantonen dat hij ze daadwerkelijk heeft gestuurd. Dat heeft politie en justitie ook niet kunnen doen.
Maar hij is wel op een idee gebracht.
Ja, laat ik zo zeggen. Waar wij in het onderzoek achter zijn gekomen is dat het een echte mythe is, zoals vaak wordt gezegd, en ook destijds door de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, werd gezegd, is dat jongeren zichzelf kunnen autoradicaliseren door bijvoorbeeld met een laptop of een telefoon op het vrijthof op een terras te zitten. Er zijn altijd mensen bij betrokken die de jongeren.
Is meestal een geestelijke inspirator aanwezig.
Ja, en een omgeving die dat niet afremt of onvoldoende wil afremmen. En als dat eerste zetje eenmaal is gegeven, dan inderdaad spelen sociale media, Facebook spelen wel een rol, omdat ze daar in echokamers als het ware bevestiging krijgen van wat ze al meenden te weten.
Klaar. 6 uitreizigers. Ja, voor mij is dat toch een beetje een trendbreuk. Ik zie Maastricht toch meer als die gezellige Bourgondische stad met cafeetjes op het Vrijthof. En ja, dan blijkt het opeens een van de broedplaatsen van de jihad te zijn. Had jij dat ook, die schok?
In zekere zin wel. Laat ik zeggen dat toen wij startten met het onderzoek, de vraag vooral was, in hoeverre speelt de problematiek van radicalisering in Limburg? Niet zozeer in Maastricht, maar in Limburg. Omdat dat daar zeer stil was. Er was niet meer bekend dan dat er één meisje, een bekeerlinge uit Maastricht, die zich Aisha noemt, was afgereisd naar Syrië. En daar ontbrak elk spoor van.
Dat meisje dat eerst een tamelijk losbandig leven leidde toen ze nog gewoon Nederlands was en opeens in niqab door Maastricht liep.
Precies, ja. En het is ook dat meisje die na terugkeer tegenover de politie heeft verklaard dat ze in Maastricht geronseld is. Als we dat voor waar aannemen, die uitspraak, dan zit er dus in Maastricht wel één of meerdere mensen die bewust deze mensen gerecruiteerd hebben voor een reis naar Syrië.
Jullie hebben jaren aan dit dossier gewerkt. Eerst voor de krant en uiteindelijk dus voor het boek Sultan en de lokroep van de jihad. Wie kwam op het idee om je op dit onderwerp te storten? Johan of Claire?
Het was eigenlijk een tijdens een gezamenlijke brainstormsessie.
Maar wie begon er?
Nou, laat ik zo zeggen, ik ben wel altijd hypergevoelig geweest voor het thema, eigenlijk sinds 9-11 al. Dus we spraken hierover en Aisha sprak tot de verbeelding. Hè. We hadden die foto's gezien van haar, terwijl ze op een gereformeerd herenrijwiel in Niqab door de straten van Maastricht reed.
Wat een uniek gezicht heeft.
Surrealistisch beeld. Dus dat was bij ons interesse, maar we moesten natuurlijk in eerste instantie ook de hoofdredactie ervan overtuigen dat het de moeite waard was om hier tijd in te steken. Dus we hebben een voorstel geschreven van: kunnen wij een onderzoek doen, verkennend onderzoek naar de vraag of dit iets is dat in Maastricht speelt.
En hoe reageerde de hoofdredactie daarop, Claire?
Doen. Ze hebben het voorstel gelezen en gezegd: ga maar onderzoeken. En we willen binnen 5 weken een terugkoppeling. En binnen die 5 weken werden wij eigenlijk al geconfronteerd met actualiteiten die we zelf niet voorzagen. Ja.
Even reconstrueren. Je kende dat verhaal van Aisha die op die herenfiets in die Kaap door de winkelstraten van Maastricht reed. Wat gebeurde er nog meer in de tijd daarna toen jullie aan onderzoek begonnen?
Voordat wij goed en wel gestart waren met het onderzoek, kregen we. We zijn begonnen met gesprekken in de moslimgemeenschappen. En voordat we daar goed en wel mee gestart waren, kregen we het bericht dat er een jongen dood was in Irak. En hij zou afkomstig zijn uit Maastricht.
En dat was Sultan?
Dat bleek Sultan te zijn. Ja. Ja.
En wie zei hij zou afkomstig zijn uit Maastricht?
Onze bron. Dus dat was een van de eerste mensen waarmee we hadden gesproken in Maastricht. Iemand die zich enorme zorgen maakte over de jeugd. En die dus zijn hart had uitgestort bij ons. En die belde op een zondagochtend en hij zei van: er is een jongen dood. En kunnen jullie daarnaar kijken? Toen zijn wij daarin gedoken. En dat was in feite het begin van een superversnelling in het onderzoek. Omdat dat vrij kort daarna bleek dat het dus inderdaad om Sultan Barzel ging. Aanvankelijk wisten we alleen dat het om iemand ging die een strijdersnaam had. Abu Abdullah al-Hollandi. Die had zich opgeblazen in Irak. En toen we dus met de naam van Sultan daaraan konden koppelen, dat was wel even nog wat werk hoor. Toen begon het te lopen. En toen werd het op een gegeven moment landelijk en internationaal nieuws. Ja, dat heeft een voorwaarts momentum in het onderzoek gecreëerd.
En tegelijkertijd, of daags daarna, werd ook nog bekend dat Aisha, die al lange tijd niets van zich had laten horen, was opgedoken en bezig aan haar terugweg naar Maastricht.
Ja, toen jullie dit wisten, zei de hoofdredactie natuurlijk: go.
Ja, dat hadden ze eerder al gezegd, maar nu was het echt volledig go. Toen werden we dus echt vrijgesteld om dit onderzoek te gaan doen.
Dit gebeurde in feite in onze verkenningsfase.
Claire, wat me niet makkelijk lijkt is, je moet voor dat onderzoek dan een deel van die uitreizigers waren van Marokkaans-Nederlandse komaf, niet allemaal trouwens. Dan moet je die Marokkaanse gemeenschap in. Dat lijkt me niet makkelijk, want die heeft in de meeste steden de naam nogal gesloten te zijn. Hoe was dat in Maastricht?
Het was ook niet eenvoudig, maar tegelijkertijd is er een heel aantal mensen dat zich oprechte zorgen maakt over de jeugd. En over ze zien signalen. Ze zien het een en het ander gebeuren en ze zijn zelf niet in staat om dat de goede richting uit te bewegen. En als je dan in gesprek raakt met een aantal mensen, dat zijn langdurige gesprekken die niet meteen het begint met koetjes en kalfjes, een beetje aftasten en niet meteen met je blokje alles noteert, maar gewoon een verkennend gesprek voert en vervolgens doorverwezen wordt ook naar God. Je zou eens met die moeten praten of deze meneer of mevrouw weet ook heel veel. Dan komt dat best wel in een stroomversnelling.
Maar waren dat anonieme bronnen? Durfden mensen met hun naam in de krant of dat niet?
Nee, de voorwaarde was anonimiteit. En dat heeft te maken met schaamte en eer, maar ook met een zeker gevaar. Want op het moment dat je je kritisch gaat uitlaten over mensen van wie je verwacht dat ze aan het radicaliseren zijn, of dat je kritisch spreekt over fundamentalisme, dan loop je het risico om afvallig verklaard te worden. En dat is niet zonder gevaar.
Johan, ik las in een interview met jullie dat je zei van, wat het weer makkelijker maakte is dat er wel overeenkomsten zijn tussen de Limburgse en de Marokkaanse cultuur. Die zag ik niet direct, want ik associeer Limburgse cultuur toch vooral met brand en gulpenbier en zo. En dat drinken ze vast niet allemaal in Marokkaanse kring. Wat bedoelde je?
Nou, dat bedoelde ik mee. Ik gebruik deze anekdote vaak, maar het is echt een feit. Dat kan ik niet ontkennen. Je hebt in Limburg, en zeker in Maastricht, heb je een fenomeen dat heet het Maastrichts kwartiertje. Dat kan betekenen dat
je te laat komt.
Je komt altijd te laat, ja. Maar het is ook,
dat kennen wij niet in de Randstad.
Nee, maar er is ook iets dat door Thijs Wulfsens ooit werd omschreven in een essay als de zachte waarheid.
PvdA-leider.
Precies, ja. Dat betekent dat het in delen van Limburg als niet echt beschaafd en beleefd wordt gezien, dan direct, zeg maar, cut to the core. Je moet eigenlijk een onttrekkende beweging maken voordat je aan het echte onderwerp van het gesprek gaat beginnen. Nou, waar we dus achter kwamen, dat in veel van die gesprekken werd gewoon een half uur, soms drie kwartier lang, niet over de zaak gesproken waarover we eigenlijk wilden spreken, maar werd er gewoon thee gedronken, koffie geschonken, dadels gegeten. En heel langzaam, zeg maar, ga je dan langzaam, op het moment dat je voelt dat de sfeer goed is, ga je naar het onderwerp toe. Het is trouwens een oude grap, en Marokkanen hebben dat ook wel eens tegen ons gezegd, het is een oude grap over Limburgers, dat ze 26 manieren hebben om ja te zeggen, en 25 ervan betekenen nee. Dat is, Marokkanen hebben precies hetzelfde. Dus je moet dus wel weten wanneer een ja een nee is.
Dus stuur nooit een journalist uit de Randstad op zo'n Marokkaanse familie af, maar iemand uit Limburg.
Of je moet eerst een inburgeringscursus doen.
Dat vind ik ook een oplossing. Ik wil even naar iets anders toe. Want jullie prachtige, moet ik erbij zeggen, boek, echt met heel veel interesse gelezen, is ook de geschiedenis van een van de buurten van Maastricht, Witte Vrouwenveld. Twee van de vier uitreizigers die in jullie boek worden beschreven groeiden daar op of gingen naar school. En Argos-verslaggever Judith Konijn is met Johan een paar weken geleden die wijk ingegaan. We gaan even luisteren.
We rijden nu een soort kleine volkswijk binnen, ja, allemaal nette rijtjeshuizen.
Ja, dit is met de Vrouwenveld. Je ziet, het voldoet niet aan stereotypen over achterbuurten of zo.
Ik zie ook allemaal vlaggen uit de ramen hangen, Nederlandse vlaggen. Ik zie bomen en veel bloemen ook zijn geplant.
Je ziet ook dat het dat beschrijven we ook in het boek, een echte volkswijk is in de zin van dat mensen ook een beetje buiten leven. Zeker als het mooi weer is. Dan zit men hier graag met een glaasje bier en een sigaret buiten. Het is ook een wijk die twee gezichten heeft. Dat moet ik wel benadrukken. Het is nu heel zonnig en heel warm. Het is dan een vrij open wijk, moet ik zeggen. Multicultureel, zoals je ziet. En dan heb je ook nog de avondversie, waarbij er echt sprake is van drugsoverlast. En soms ook van ernstige criminaliteit. Witte Vrouwenveld, ondanks het feit dat het ook op jou nu overkomt als lieflijk, wat het zeker ook is op zo'n moment, heeft altijd onderaan de lijst gehangen, gebungeld van de wijken met de meeste problematiek als het gaat om onveiligheidsgevoelens, criminaliteit, drugsoverlast. Ja, dat is de wijk in Maastricht die daarmee kampt.
Het is ook een deel is ook recentelijk gerestaureerd. Het ziet er heel netjes uit.
Ja, dat klopt. Ja. Er wordt hier nu wel van alles aan gedaan om het mooi te krijgen. En ik hoop ook van harte dat gaat lukken.
Was hier eigenlijk ook de moskee in deze wijk?
Nee, er is hier nooit een moskee geweest in deze wijk. Er zijn wel pogingen gedaan om een moskee van de grond te krijgen. Dat is niet doorgegaan. Dat is ook een beetje min of meer ontmoedigd door de lokale overheid. Omdat er al een Turkse en een Marokkaanse moskee zijn. Weliswaar aan de andere kant van de stad. Maar men wilde ook niet nog een moskee hier hebben, omdat er zorgen waren, citeer ik, over radicalisering.
Ja, een hele nette volkswijk op het eerste gezicht, Johan.
Ja. Ja.
Wat gebeurt daar achter de schermen, achter de façade?
Ik heb een anekdote die dat illustreert. Op de dag dat het boek van ons werd gepresenteerd in Maastricht, bereikte ons via een welzijnswerker die in het Witte Vrouwenveld bekend was, het bericht dat er grote consternatie was onder Marokkaanse vrouwen in de wijk Witte Vrouwenveld. En toen ik vroeg, maar hoe bedoel je consternatie? Het boek moet toch nog uitgebracht worden? Ze kunnen het nog niet gelezen hebben. Nee, zei hij, maar er is enorme rumoer over het feit... dat het is duidelijk geworden dat jij en Claire... Korancitaten in het boek hebben gezet. En toen was ik echt verbijsterd. En toen was mijn eerste reactie ook, en die van Claire ook, van... Als dat zo is, dan is er nog een hele lange weg te gaan.
Maar dat zouden ze toch mooi moeten vinden, Korancitaten in een boek?
Nee, omdat ik later begreep, ik, en dat, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat wij zijn geen gelovigen. Wij moeten daarvan wegblijven.
Dan mag je geen Korancitaten gebruiken?
Nee.
Terwijl je echt een hele studie van de Koran hebt gemaakt voor dit onderzoek.
Dat heb ik gedaan, ja. Daar heb ik me echt in verdiept, ja. Niet alleen in de Koran, maar ook in de exegese van de Koran en de hadith. Ik heb zeg maar, de toonaangevende wetenschappelijke literatuur hierover... die heb ik tot mij genomen, ja. Tot hoofdbrekens toe.
Ja, ik zou denken dat zo'n emir waar we het net over hadden... dan zou zeggen van... Johan is op de goede weg, maar
nee,
dat was niet
Johan
de reactie.
Niet, nee, die Johan is niet op de goede weg, omdat die Johan misschien eerder dan anderen ziet... dat iemand zoals de emir selectief shopt in de boeken en in de geschriften... om zeg maar, zijn visie van de religie er doorheen
te geven. Een gewelddadige visie ervan te geven.
In dit geval wel, ja. En het heeft natuurlijk bij Sultan en bij Rezan heeft dat gewerkt. Want die waren volledig overtuigd van de enig juiste interpretatie van de jihad... namelijk de gewelddadige strijd tegen de ongelovigen.
De rode draad in het boek is eigenlijk de vraag van... hoe komt het dat dit soort jongeren radicaliseren... zelfs zo radicaliseren dat ze naar Syrië of Irak vertrekken... voor de gewapende strijd. Claire, jullie stelling is... dat komt niet door de dingen die mensen vaak denken. Althans, niet alleen door die dingen. Het komt niet alleen door sociaal-economische achterstand. Want sommigen kwamen best uit een welvarend of redelijk welvarend milieu... Het komt niet door discriminatie op de arbeidsmarkt, of althans niet alleen, want niet al die uitreizigers werden gediscrimineerd. Kun je zeggen, het is een ingewikkeld onderwerp natuurlijk, maar ja, hoe die radicalisering in zijn werk is gegaan?
Wat je in ieder geval kunt vaststellen is dat er is geen schabloon voor die radicalisering. Er zijn talloze factoren. Uitsluiting, sociaal-economische achterstand kan er één zijn. Racisme, maar ook live events, zoektocht naar identiteit. Het zijn allemaal zaken die een rol spelen. Maar de constante factor, ze zijn allemaal van wisselende importantie. Dat is per persoon verschillend. Maar de constante factor is, Johan ook al aanhaalt... dat het radicale netwerk alomtegenwoordig is bij deze jongeren. En daar liggen contacten met fundamentalisten aan ten grondslag. En die zijn er in Maastricht. En
de sleutel ligt toch bij in contact komen met charismatische ronselaars. Ja. Mensen die zich uitgeven voor grote geestelijke...
Ja, in die zoektocht wel. Die begint, en dat is voor de een, is dat waar kom ik vandaan? Wat betekent het geloof voor mij? Zoals bij Sultan. Voor de ander, zo'n Aisha, is haar bekering juist een soort van zuivering. Dan kan ze zich van al haar zonden in het verleden in één keer ontdoen.
Ja, want ze had heel veel zonden in het verleden, hè, Aisha?
Ja, en die bekering is ook van de een op de andere dag...
Radicaal gegaan.
Is van een losbandig tienermeisje naar een vrome moslima in Niqab.
Wat was haar grootste zonde, waar ze zo'n spijt van had dat ze zich bekeerde?
Daar kunnen we alleen naar gissen, dat weet ik niet.
Ze heeft wel zelf in haar Facebook-account melding gemaakt van... zeg maar, of in ieder geval toespelingen gemaakt op drugs. Hè. Sterk wisselende seksuele contacten. Nooit de ware man kunnen vinden. Een totale zoektocht naar...
En daar wilde ze zich van zuiveren door fundamentalistisch moslim te worden.
Dat is dan de witwasmachine, hè? Dat zo werkt dat.
En ze is zich eerst gaan verdiepen in de Bijbel... en via de Bijbel is ze in contact gekomen met de Koran... en toen bleek dat voor haar de islam het ware geloof was.
We komen straks nog even op Aisha terug... want ik wil al die hoofdpersonen uit jullie boek eigenlijk even met jullie doornemen... wat voor mensen het zijn, zeker waren, want een aantal zijn er niet meer. De hoofdpersoon is Sultan... die als 19-jarige naar Syrië is afgereisd en nooit meer terugkwam. Om een beeld van Sultan te schetsen, Johan... ben jij samen met verslaggever Judith Konijn... waar we daarnet ook een reportage van hoorden... in Maastricht een aantal plekken gaan opzoeken waar Sultan vaak kwam. We gaan luisteren.
Dit is dus plein 1992 en we weten, dat hebben we ook gehoord van generatiegenootjes, dat hij, Sultan dus, deel uitmaakte van een groepje jongens en Maastrichtse meisjes die regelmatig op dit plein bijeenkwamen. Een beetje zo'n hangplek als het ware. En het is ook op deze plek hier aan de oever van de Maas dat Sultan tegen een vriendinnetje in die groep zei dat hij verliefd op haar was. En dat zij hem hier aan deze oever, aan de Maas, met uitzicht op de skyline van Maastricht, dat zij hem heeft moeten uitleggen dat ze hem heel erg aardig vond en ook heel erg lief. Maar het waren vooral de stoere jongens in die groep waar ze mee wilden zoenen.
Er vaart nu een grote boot langs over het water. Dus dit zou een bepaald moment voor hem zijn geweest?
Dat is, dat zou je wel kunnen zeggen. In ieder geval is het een moment geweest waarop hij, of kort daarna in ieder geval, besloot om een andere richting in zijn leven in te slaan.
Ja, dus dit is de straat waar Sultan heeft gewoond, weet
u? In ieder geval, ja. Er zijn twee straten hier in deze wijk waar ze gewoond hebben. Wijkbewoners kunnen zich nog herinneren dat de vader van Sultan altijd wel bezig was met klussen, met dingetjes maken, met prutsen aan een auto. En dat Sultan daar vaak meehielp. Dat het toen een heel beleefd manneke was. Sprak altijd met twee woorden. Ja meneer, nee meneer, goedendag, noem maar op. Dus ja, dat zijn allemaal van die kleine elementjes die je dan oppikt en die het totale verhaal eigenlijk terugblikkend ook steeds onbegrijpelijker maken. Omdat er een duidelijke césuur als het ware zit tussen de jongen die hij was toen hij nog een kind en een puber was en hier opgroeide en de 19-jarige die uiteindelijk is uitgereisd. Daar zitten werelden van verschil tussen. Hier zitten we in een relatief nieuw winkelcentrum wat daar is gebouwd. En ja, Sultan kwam hier ook regelmatig, want hij ging dan vaak sigaretten halen voor zijn vader of boodschappen voor zijn moeder. En wat we op een gegeven moment ook hebben ontdekt is dat hij, toen dus die veranderingen in zijn leven plaatsvonden, op een gegeven moment, als hij te maken had met vrouwelijk personeel in winkels, dan had hij de neiging om het geld gewoon op de toonbank te gooien. Zo van, zoek het zelf maar uit. En dat is vooral vreemd, omdat hij een paar jaar eerder gewoon een hele zachtaardige jongen was die in niets er blijk van gaf dat hij die kant op zou gaan. Dus dat zijn constant die twee gezichten. Niet alleen die wijk hier heeft twee gezichten, maar die jongen ook. Dat is fascinerend. Als je nu naar links kijkt, dan zie je de school waar Sultan op heeft gezeten, maar waar ook Rezan heeft gestudeerd en waar ook Aisha op heeft gezeten. En Sultan studeerde daar toerisme. Ja, dat zijn van die tragicomische passages ook in het boek, is dat hij op een gegeven moment gaan allemaal die studenten die gaan uitvliegen en ze kiezen dan bijvoorbeeld hotels in het buitenland, in Spanje, Griekenland, noem maar op, waar ze dan als stage baliewerk gaan doen. En Sultan vraagt dan of hij niet stage kan lopen in Syrië, wat dan al strijdgebied is. En dat is natuurlijk bizar. Daar wordt een beetje over gelachen in de lerarenkamer van, hoe kan het nou dat die jongen denkt dat hij daarheen kan gaan? Maar dat is een van die, ja, moet ik zeggen, een van die alarmbellen die zijn afgegaan en waar, ja, misschien niet of te laat op is gereageerd. En heeft die studie, zoals je begrijpt, niet afgemaakt, omdat hij een leerachterstand opliep vanwege een schorsing. En de vraag tot op de dag van vandaag is, nu stelt dat hij was overgegaan, zou hij dan zijn studie hebben afgemaakt en zou hij dan misschien niet zijn uitgereisd en had dat misschien het leven gered van minstens 23 mensen. Ja, dat weet je niet, maar dat zijn wel vragen die leerkrachten die hier zitten zich nog steeds stellen.
Tja, het verhaal van Sultan Bertsoloft, wel stille wateren maken, hele diepe gronden en afgronden. U luistert naar Argos bij de VPRO en Human op NPO Radio 1. naar de serie Luis in de Pels, onderzoeksjournalisten over hun vak. En vanmiddag praten we over de radicalisering van moslimjongeren uit Maastricht en dan vooral uit de buurt Witte Vrouwenveld. Johan, wat heeft Sultan uiteindelijk gedaan? Want in jullie boek beschrijven jullie hem als de grootste naoorlogse Nederlandse massamoordenaar.
Ja. Er zijn twee, zou je kunnen zeggen, semi-officiële versies van het gebeuren op het Adelaarsplein in Bagdad.
Dat is een groot verkeersplein midden in de hoofdstad van Irak.
Ja, dat is een cruciaal belangrijk groot verkeersplein. Daar ligt ook een politiebureau en een politieopleidingsinstituut. Daar weten we vrij veel van, omdat een aantal jaren eerder daar een bloedbad plaatsvond. Toen Raven 17, een paramilitaire eenheid uit Amerika, daar begon te schieten op burgers. Een enorm bloedbad geweest. En eigenlijk op datzelfde plein blaast Sultan zich op. De vraag is nu, er zijn twee versies, dat er dus eerst een primary explosion was, een autobom die explodeerde, met de bedoeling om politieagenten uit het bureau te lokken om daarop af te komen. En dan, dat is dan de tactiek, de secondary bomber, in dit geval Sultan, blaast zich op. IS heeft later verklaard dat die eerste bom nooit is afgegaan, maar dat Sultan het allemaal in zijn eentje heeft gedaan. Of dat waar is, dat weten we niet. Het is een vaak beproefde tactiek om een shahid of een martelaar groter te maken dan die is. Wat we wel weten uit vrij betrouwbare bronnen, Arabische verslagen van wat er die dag gebeurde, is dat in ieder geval enkele politieagenten die bij het bureau, bij de ingang stonden, op het allerlaatste moment onraad hebben geroken. En ook hebben geschoten op Sultan. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat hij die bomgordel tot explosie bracht.
Het voordeel van Islamitische Staat, misschien hun enige voordeel ook, verder zijn er niet zoveel, is dat ze ergens mediatijdperk leven. Dus dat er altijd wel een zelfmoordvideo wordt achtergelaten. En er is er ook eentje van Sultan.
Hebben jullie haat gekeerd naar de ongelovigen? Of interesseert jullie de woorden van de profeet niet? Zijn jullie niet op het moment tussen de ongelovigen etend en drinkend? En jullie hopen dat deze ongelovigen jullie zullen prijzen en moderne moslims vinden? Bij Allah steun de Islamitische Staat. Daarvoor roep ik jullie op. Voor een daad dat de Heer der werelden doet laten lachen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Ja, wijlend broeder Abu Abdullah Abu Atta Hollandi, oftewel Sultan Bertsel uit Maastricht. Hij spreekt met een zachte G.
Dit was voor ons het moment waarop, wat we natuurlijk al wisten, dat die radicale vervreemding plaats had gevonden in Maastricht. Dat het ook invoelbaar maakte. Dit is gewoon een jongen uit Maastricht. Geboren en getogen in Maastricht. Zoals ze in Maastricht zeggen, inne van us. Hij spreekt niet alleen met een zachte G, maar zelfs zijn Nederlands is specifieke Maastrichtse klank in herkenbaar.
Claire, hoe verklaar je nou dat een hele zachte student toerisme, een stille, onopvallende jongen, de meisjes vonden hem niet stoer genoeg om verliefd op te worden. Hoe zo'n jongen dan veranderd in een moordenaar op het Adelaarsplein in Bagdad?
Ja, daar gaat in het geval van Sultan best een lange weg aan vooraf. En dat zal begonnen zijn met een zoektocht, vermoeden wij. Een zoektocht naar wie ben ik en wat betekent het geloof van mij, voor mij. Hij is zich zeer gaan toeleggen op de islam. Heeft zich ook tot de moskee gekeerd. Is daar warm binnengehaald. Als iemand die ook jongeren meebracht naar de moskee. Fijn, hij is van de straat. Komt binnen bij ons. Zou nog een lichtend voorbeeld kunnen worden. En hij is met mensen in contact gekomen. We weten dat in ieder geval zijn vriend Rezan regelmatig de ware religiewebsite heeft bezocht.
Wat was dat?
Dat is een website die de jihad in feite ook verkondigde. En waar uiteindelijk de contextzaak, de jihadisten uit Den Haag achterbleken te zitten en ook gedeeltelijk voor veroordeeld zijn.
Laten we de andere hoofdpersonen ook even doornemen. Johan, jullie boek gaat naast Sultan over drie andere personen. Wie was Rezan?
Rezan was een jongen uit een vrij groot gezin uit Maastricht. Met Koerdische roots. Een jongen die uit alle beschrijvingen van Nederlandse vrienden die we gesproken hebben, maar ook zijn broer en zijn zus, een ontzettende lieve jongen was. Ze gingen regelmatig met de hele familie naar Koerdistan op vakantie. En daar had Rezan intensieve contacten met christenkinderen, met jezidis, met alle soorten en maten. Het was binnen de familie de vredestichter. Als zijn oudere broers ruzie met elkaar hadden, was het altijd Rezan die zorgde dat het weer gesust werd. Was een beetje het lievelingskind. En ook dat is weer zo'n voorbeeld van een totaal onbegrijpelijke omwenteling. Omdat die jongen, ook uit beschrijvingen van vrienden van hem, heel erg nieuwsgierig was gedurende zijn jeugd.
Heel erg begaan met onrecht.
Hè? Heel erg begaan met onrecht. Dat had Trans Sultan ook een beetje in zich zitten. Ah. Die wilde volgens mij, wat wilde die worden?
Ja, op dat plein 1992, waar die gesprekken plaatsvonden, heeft hij ooit ook gezegd dat hij een goede Marokkaan wilde zijn. Dat hij zich ergerde aan een aantal leeftijdsgenoten en andere Marokkanen die de verkeerde kant op gingen. Hij wilde het een voorbeeld zijn, hij wilde het goed doen en hij wilde misschien iets met rechten gaan doen.
Hmm. Rezan was ook een jongen die niet alleen hard studeerde, goed studeerde. Voldoet dus daarmee ook niet aan allerlei cliché-gedachten. Werkte keihard, stond bekend als iemand die bijvoorbeeld, hij was afwasser in een restaurant, maar hij hielp ook mee in de keuken. Hij was een overachiever, zou je kunnen zeggen. Iemand die betrouwbaar was, punctueel. Was een hele goede danser. Was een supervoetballer. Heeft bij een club iets buiten Maastricht heeft hij ook nog het kampioenschap mee behaald. Dus het leven lag open voor die jongen.
Rezan is samen met Sultan naar Syrië gereisd. En Sultan is dus doorgereisd naar dat Adelaarsplein in Bagdad. Ja. Waar is Rezan nu?
Rezan ligt, als het verhaal klopt, dat aan de ouders is verteld door een IS-strijder, een makker van Rezan. Is Rezan door schrapnel gewond geraakt in zijn darmen en, ik citeer, met een glimlach op zijn gezicht gestorven bij Der Ezzur.
En is er iets bekend over zijn radicalisering, hoe hij veranderde?
Ja, wij hebben, vooral Claire is daar heel goed in, we hebben het Facebook-account van Rezan gevonden, dat hij natuurlijk onder een andere naam onderhield. En daarin doet hij min of meer verslag van het laatste jaar van zijn leven. En daar zie je dus hoe hij langzaam maar zeker elk geluid, elk beeld, elke gedachte die niet strookt met wat hij al meent te weten en wat hem ook als het ware wordt ingepompt, dat sluit hij af. Hij zit in een volmaakte echokamer waarin hij zichzelf week na week er steeds meer van overtuigt dat hij handelend moet optreden. Hmm. En uiteindelijk eindigt dat dan met zijn vertrek.
Claire, we hebben het al over de derde figuur, intrigerende figuur van Aicha gehad. Meisje in die kaap in Maastricht. Waar is zij nu?
Zij woont in het westen van het land. Ze is, na haar terugkeer heeft ze enige tijd in Maastricht gewoond. Is opnieuw getrouwd. Haar man, zij is nog steeds eigenlijk, althans in Maastricht, zat zij nog steeds in de salafistische sfeer en kringen. Haar man is toen les gaan geven aan het schooltje van de emir. Dat is overigens wel ook door de lokale autoriteiten uiteindelijk wel ontmoedigd. En dat is gestopt. En zij is verhuisd met haar gezin naar het westen des lands.
En dat is nog een keer gearresteerd, hè? Weet je nog?
Ja, zij is, dat was nog in Maastricht. Ja. Ze is eind 2014 teruggekeerd en op Oudejaarsnacht in 2015 aangehouden op verdenking van het willen plegen of het beramen van een aanslag op Nationaal Vuurwerk, de Erasmusbrug in Rotterdam. Maar daar is geen enkel bewijs voor gevonden. Daar is voor vrijgelaten.
Maar ze is teruggekeerd uit de Islamitische Staat, maar nog steeds fundamentalistische moslim.
In ieder geval, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Of dat nu nog zo is, dat is even de vraag. We hebben geen contact meer met haar. Zij heeft ook met ons niet willen spreken. Ze is overigens het is onduidelijk waar zij heeft gezeten in Syrië. Het is de vraag of ze echt bij Islamitische Staat heeft gezeten of andere organisaties.
Er zijn er veel daar, ja. Er is nog een vierde hoofdpersoon die we nog niet besproken hebben, Claire. Milana. Wie is Milana?
Is een vrouw van Tsjetsjeense komaf. Eind jaren 90 met haar moeder en twee zussen naar Nederland gekomen als asielzoekster. Na jarenlange, ellenlange procedure van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum hebben zij een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Zij heeft een heel aantal kinderen. Ze heeft twee kinderen gekregen uit een relatie met een Nederlandse man. En dat zijn ook de kinderen die zij vanuit Nederland, vanuit Maastricht, heeft ontvoerd naar Islamitische Staat. Twee andere kinderen die ze van twee verschillende Tsjetsjeense mannen heeft ze achtergelaten bij haar moeder in Maastricht.
Wat een chaotisch leven.
Ja. En haar extremisme was al langer bekend en was ook in het vizier van politie en AIVD. Zij werd in de gaten gehouden. Er zijn ook signalen vanuit de vermoedelijk de moslimgemeenschap richting de vader gegaan dat zij plannen zou hebben om de kinderen mee te nemen naar Syrië. Daar is op geacteerd. Politie is aan de deur geweest, heeft daar ook vragen over gesteld, waarop zij dat hardnekkig ontkende. En niet lang daarna was ze vertrokken.
Met de kinderen.
En ze was de boezemvriendin van Aisha.
Ja.
Waar is Milana nu?
Zij is in Grozny met haar kinderen.
Tsjetsjenië.
Ja. Ze is heel lang is er niets van haar vernomen. Er waren sporadisch berichten uit het kalifaat. En op enig moment volledige stilte. De vrees was dat zij en haar kinderen waren omgekomen bij een bombardement. En op enig moment heeft zij weer contact opgenomen met de vader van haar kinderen. En bleek dat zij gerepatrieerd is samen met een heel aantal andere Russische en Tsjetsjeense vrouwen. Onder leiding van de president van Tsjetsjenië, Kadyrov.
Ja. Het schijnen daar hele dorpen te zijn, hè, met teruggekeerde vrouwen uit de Islamitische Staat.
Ja, het zijn er in ieder geval vele tientallen die teruggehaald zijn. Twee verschillende vluchten. En zij heeft in Grozny onderdak gekregen.
Jullie hebben onlangs nog in jullie krant gepubliceerd over Milana. Dat ging over haar internationale contacten. Vertel eens, Claire.
Ja. Zeer recent is duidelijk geworden dat ook hoe die hoe het is verlopen, zeg maar, hoe zij geronseld is en wie haar heeft naar het vliegveld heeft gebracht. Dan blijkt een Belgische connectie te zijn van terreurcel in Verviers, die we kennen van de antiterreuractie van de Belgen, waarbij twee doden zijn gevallen en waar het brein erachter, Abaoud, ook het brein achter de aanslag in Parijs zou zijn. Nou, vanuit die cel is zij in ieder geval naar de luchthaven gebracht. Ze is in Maastricht vertrokken en ze zou het vliegveld op Düsseldorf, vliegveld Düsseldorf, ja, zou zij vlucht pakken. Die heeft naar Griekenland. Die vlucht heeft ze gemist. De kinderen stonden ook binnen een uur gesignaleerd. Dat is allemaal heel snel gegaan. Het kan ook zijn dat ze die vlucht heeft laten missen, omdat ze onraad rook. Ja. En ze heeft een tijdje als het ware ondergedoken gezeten in dat netwerk. En is uiteindelijk door die Belgische connecties in Charleroi op het vliegtuig gezet met valse paspoorten.
En dit is weer een onderstreping van jullie stelling van daarnet. Meestal is er een soort internationaal netwerk om die uitreizigers heen. Ja. De grote angst in Den Haag op dit moment is dat die uitreizigers weer terugkomen. We gaan even luisteren naar Dick Schoof. Hij is op dit moment nog nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, maar binnenkort directeur-generaal van de AIVD.
We hebben nu ongeveer 4 jaar het dreigingsniveau op Nederland op het ene hoogste niveau staan. De primaire reden voor die hoge dreiging is jihadisme. Dat is de geweldsbereidheid van een relatief kleine groep die wel onder moslims zijn te vinden, maar de reden waarom mensen terrorist zijn ligt vermoedelijk niet in de islam. Het is toch wel belangrijk om dat weer even te onderscheiden. Het is de geweldsbereidheid die men mede op basis van deze religie voor zichzelf heeft gedefinieerd. En die is nog nooit zo hoog geweest. En dat wordt mede gekenmerkt door het feit dat ongeveer ook 4 jaar geleden we tot de conclusie kwamen dat er nog wat jongeren waren die uitreisden naar Syrië-Irak. Dat is zomer van 2014 met de totstandkoming van het zelfbenoemde kalifaat enorm versterkt. Op dit moment reist er bijna niemand meer naartoe. Maar goed, ISIS wordt ook redelijk versplinterd. Maar de dreiging die daarvan uitgaat, vanuit de terugkeer van deze jongeren met geweldservaring, zijn absoluut aangesloten geweest bij een terroristische organisatie. Vanuit ISIS zijn de planningseenheden die zich bezighouden met het voorbereiden van aanslagen in Europa. In Europa, maar ook in Nederland, zijn radicale groepen die dat willen ondersteunen. Zijn nog steeds radicale individuen die zich ook geïnspireerd weten door het gedachtegoed van ISIS. Nou, dat maakt dat de jihadistische dreiging de belangrijkste reden is waarom we in het dreigingsniveau zitten waar we nu zitten.
Ja, opperterroristenbestrijder Dick Schoof was dat. Ja, nou ja, hij zegt eigenlijk, Claire, ja, fijn dat die Islamitische Staat wordt opgerold, maar het heeft ook een nadeel, want straks komen ze terug en dan gaan ze hier aanslagen plegen. Hoe reëel is dat? Je vertelde daarnet over Aitza, die dan wel verdacht was van iets in Rotterdam, maar het kon niet bewezen worden. Maar is er een reëel gevaar zoals Dick Schoof vreest?
Die vrees lijkt me gelegitimeerd, ja. En is misschien wel groter dan een aantal jaar geleden. Want de mensen keren terug. En het is bijzonder moeilijk om vast te stellen waar ze exact staan en of het spijt op tante zijn. Want zo presenteren ze zichzelf vaak. Maar dat is natuurlijk nog maar zeer de vraag. En de focus gaat nu wel vooral uit naar de berechting. Maar heel belangrijk, wat wij zij graag zouden willen weten, is dat er ook wordt gekeken naar de informatie die zij hebben. Ze hebben natuurlijk een enorme informatiepositie over de netwerken waar ze uitkomen.
Maar dat zal toch wel? Ik neem aan dat ze de AIVD op hun dak sturen.
Ze worden ongetwijfeld in de gaten gehouden en bevraagd. Maar de vraag is of er mensen zijn die bereid zijn daarover te verklaren. En dat is van groot belang, want ze keren in feite terug in die netwerken, blijkt ook uit studies. En zij kunnen aangeven hoe groot die netwerken zijn en wie hen op pad heeft geholpen, wie hen heeft voorzien van telefoonnummers die ze moesten bellen als ze aankwamen. Wie in feite deze gewelddadige missie steunt, zowel financiert en ondersteunt qua ideologie.
Johan, even de cijfers. Er zijn circa 300 Nederlanders uitgereisd naar de Islamitische Staat. 75 zouden zijn omgekomen daar, 50 teruggekeerd en ruim 150 zijn nog op de terugweg naar Nederland. Nou, Nederland neemt een harde houding aan ten opzichte van terugkeerders. Ze worden gelijk verhoord, strafrechtelijk vervolgd, vaak in detentie geplaatst op de terroristenafdeling in Vught. Vind je dat de goede aanpak?
Nou,
ja, ik ben er om moeilijke vragen te stellen niet beantwoord kunnen worden.
Natuurlijk. Nou, ik moet iets vreselijks gemist hebben, maar ik geloof niet dat er jihadisten op een enkele uitzondering na minder jihadistisch uit de gevangenis zijn gekomen. De gevangenis is niet echt een omgeving waar je jezelf als het ware kunt deradicaliseren. Dat is één hele opvallende uitzondering. Dat is Jason Walters, die westerse filosoof.
Voorheen Jason W.
Jason W, ja. Ja, die heeft in zijn gevangenisstraf gebruikt om filosofie te studeren. En die heeft juridische boeken tot zich genomen, de halve wereldliteratuur. Ja, die is op een wonderbaarlijke manier heeft hij zichzelf daaraan ontworsteld. Maar mensen zoals hij in Engeland, Majid Nawaz, die hebben we hier in Nederland niet. We hebben geen modellen. Mensen die van de dark side als het ware terug zijn gekomen en die kunnen zeggen van dat is de weg die je niet moet bewandelen.
En die heb je eigenlijk nodig? Bekeerlingen die weer terugbekeerd zijn en het goede voorbeeld kunnen geven?
Ja, omdat die ook de retoriek kunnen ontmaskeren van de radicale, charismatische predikers die steeds weer op die knopjes drukken bij jonge mensen die toch al een beetje labiel zijn en die zoeken naar zeg maar, dat oceanische gevoel dat ze deel uitmaken van iets groters dan het individu. Want dat is zeg maar, het gevoel dat ze proberen over te brengen.
En sluitsel op in Vught zou niet jouw aanpak zijn?
Ja, maar als je me nu vraagt wat zou jij doen, dat vind ik ook heel erg moeilijk. Ik denk wel, dat is ook de hele deradicalisering die deradicaliseringsindustrie in Nederland, zou ik het bijna willen noemen, waar een neiging bestaat, en ik zeg dat nou heel erg voorzichtig, om de rol van religie klein te maken. Er wordt altijd gezocht naar andere redenen waarom iemand radicaliseert dan religie. Dat is iets fascinerends bij westerse onderzoekers, dat ze zich nauwelijks kunnen voorstellen dat er mensen zijn die oprecht geloven dat er een hiernamaals is en dat het hiernamaals mooier, beter is dan het leven wat je hier op deze aarde leidt. Als je dat niet kunt accepteren, dan lijkt het me ook heel erg moeilijk om de sleutel naar deradicalisering te vinden.
Johan van der Beek hoorde u. En Claire van Dijk, ze schreef het boek Sultan en de lokroep van de jihad. Claire, waarom is het een boek geworden? Want jullie zijn begonnen met krantenartikelen.
Ja, dat was ook niet voorzien. Gaandeweg hadden wij zoveel informatie die je in reguliere journalistieke verhalen en reportages niet kwijt kan. En tegelijkertijd om door in te zoomen op microniveau, op de levens van deze vier uitreizigers, kun je het grotere verhaal, in feite, dat vertelt zich daardoor haast vanzelf. En op enig moment heeft onze hoofdredactie gezegd, jullie hebben zoveel materiaal, zit daar niet een boek in? Daar zijn we mee aan de slag gegaan en voor vrijgesteld. En we hebben een boek gemaakt.
Johan, dat is eigenlijk best uniek, een hoofdredactie die zegt van hier zit een boek in, ga er rustig aan werken. Meestal zeggen hoofdredacties van doe nog even die zeven artikelen voor de krant van morgen.
Ja, precies, ja. Ja,
tenminste, is mijn ervaring.
Nou, ik denk dat correct is, die ervaring. De Limburgse krant is een uitzondering in die zin dat wij een traditie hebben van onderzoeksjournalistiek. Dat is destijds begonnen met het boek van Domen en Langeberg.
De Vriendenrepubliek.
De Vriendenrepubliek.
Leg even uit wat dat was, want het is een tijd geleden.
Dat was een onderzoek naar de verwevenheid tussen zeg maar, de bovenwereld en illegale elementen in de bouwwereld. Hè, en hoe dat geritseld werd. Hè,
corruptie.
Mensen die zeg maar, op hetzelfde kussen sliepen. Nou, dat hebben zij toen, als het ware, ontrafeld. En dat was eigenlijk wel het begin bij onze krant van het besef dat je door echt te vroeten en te graven iets boven water kon halen dat niemand anders had. Dan had je dus unieke informatie. En daarna is er altijd wel ruimte geboden aan journalisten om langere tijd met een project bezig te zijn. En dat is des te mooi. Het is juist mooi omdat er is geen garantie vooraf dat het ook iets oplevert. Je kunt 3-4 maanden naar iets zoeken en het niet vinden.
Limburg heeft inderdaad een grote record wat onderzoeksjournalistiek betreft. Je kunt ook denken aan het boek van Hans Goos en Theo Sneekers over de Roermondse wethouder Jos van Rij. Ja. En zijn connecties met de vastgoedwereld. Veel nominaties voor de Loep en de Tegel en dat soort prijzen. Onlangs nog de Chrome 6-affaire bij Defensie. Ook als eerste door de Limburger naar buiten gebracht. Ja, er wordt altijd ontzettend geklaagd over onderzoeksjournalistiek staat op instorten, zeker in de regio. Wat is de verklaring, Claire, dat bij de Limburger anders ligt? En dat daar wel een sfeer bestaat van, ga maar onderzoeken.
Dat is die traditie die zo gegroeid is en het besef van de hoofdredactie. Dat een hele belangrijke journalistieke oeuvre of poot is waar ook de krant op drijft. Namelijk dat blootleggen wat anders verborgen blijft. En dat levert exclusief nieuws op. En dat levert ook inzicht op in hoe de maatschappij lokaal en regionaal, provinciaal in elkaar zit.
En er wordt bij de Limburger tijd voor uitgetrokken, ja, geld voor uitgetrokken.
6 mensen die op de onderzoeksredactie zitten.
Het gaat ook gepaard met de overtuiging dat als je in de toekomst wil overleven als krant, of dat nu in papier is of online, dat je dan dat alleen maar kunt doen door informatie te bieden waar mensen voor willen betalen. En dat kun je niet doen met informatie die elders bijvoorbeeld ook gratis te krijgen is. Dus het is ook een overlevingsstrategie.
Tot slot, ik ben altijd ontzettend benieuwd bij zo'n journalistiek duo hoe die dan samenwerken. Ik weet uit eigen ervaring dat helemaal niet altijd makkelijk is en dat het erg gauw 4 uur 's nachts wordt en zo met al die discussies onderling. Jullie hebben iets verteld. Johan heeft de Koran en de Hadith gelezen. Claire is goed op Facebook. Maar hoe is die samenwerking gegaan?
Die ging eigenlijk haast vanzelf, omdat wij volledig aanvullend zijn aan elkaar. Johan heeft inderdaad met name de wetenschappelijke literatuur en de religie bestudeerd. En ik heb ingezoomd op de details en de feiten verzameld. Met name uit de levens van de jongeren. En dat hebben we samen tot één geheel gesmeed.
Klopt.
Johan heeft daar eigenlijk altijd een heel mooi voorbeeld van. En die zegt dat ik degene ben die de bouwstenen stapelt en hij stucadoort.
Jij bent de schrijver van de twee, Johan.
Nee, we hebben allebei het boek geschreven. Overigens niet chronologisch. We hebben dat in een document, als het ware, scène voor scène opgebouwd. Maar waarbij we steeds ook nog met de chronologie zijn gaan schuiven. Het was best wel complex. Maar uiteindelijk heb ik het ritme aangebracht. We wilden per se voorkomen dat het een journalistiek boek zou worden, in de zin dat het als krantenjournalistiek zou lezen. Dus dit gaf ons de mogelijkheid om met spanningsbogen te werken. Het gaf ons de mogelijkheid om mooie Amerikaanse voorbeelden van dit soort journalistiek in zekere zin na te volgen door te werken met korte zinnen. Ik geloof dat Norman Mailer ooit heeft gezegd over de Executioner Song: het moet eigenlijk ook gelezen kunnen worden door de familie van de gefusilleerden.
Claire, wat wordt jullie volgende project?
Op dit moment zijn er nog zoveel zaken die voortkomen uit het onderzoek dat we hebben gedaan, dat we daar toch nog volop mee bezig zijn.
Je blijft eigenlijk tot je pensioen bezig met de jihad in Maastricht, denk je?
Het zou voor de maatschappij in ieder geval heel goed zijn als dat niet het geval is. Nee, dat denk ik zeker niet. Maar op dit moment zijn wij wel nog bezig met een aantal dossiers die hieruit voortvloeien.
Johan, gaat er niet op een bepaald moment toch iemand zeggen van ga nou gewoon weer een actueel stukje tikken, jongen?
Dat doen we dan ook.
Ja.
Dat doen we ook. We schrijven ook actuele stukjes.
We zijn nu niet meer exclusief vrijgemaakt voor dit dossier. Maar het beslaat wel nog voor een aanzienlijk deel ons werkterrein nu. En ook de tijd die we...
Ja, je oogst in feite wat je gezaaid hebt. Hè, want het houdt niet op. Juist omdat je de loep erop hebt gelegd en contacten hebt binnen die wereld, blijft het nieuws als het ware binnenstromen dat je normaal zou missen. En ik denk dat er in andere plekken in Nederland ook dit soort verhalen op te tekenen zijn. De vraag is alleen, wie doet dat?
Nou, jullie hebben het gedaan voor Maastricht en voor Witte Vrouwenveld in elk geval. Jullie nemen het me vast niet kwalijk als ik nog even de naam van jullie boek noem. Sultan en de lokroep van de jihad, door mijn gasten van vandaag, Johan van der Beek en Claire van Dijk. Bedankt en een goede terugreis naar Maastricht.
Dankjewel.
Dit was Luisteren in de Pels. Volgende week draaien we de rol een beetje om voor de laatste Luisteren in de Pels van deze zomer. Want dan interviewt Frenk van der Linden, de scheidend eindredacteur van Argos, Kees van der Bos. En straks krijgt u radar met Micha Blok en veel vakantieleed. Zoals wat moet je doen als de vliegtuigmaatschappij je koffer heeft laten verdwijnen. Waar heb je recht op als je een heel ander vakantiehuisje krijgt dan beloofd? En hoe smerig moet je vakantiehuisje zijn voordat je recht krijgt op compensatie? Micha Blok straks.
NTO Radio 1.
Opa vroeg aan mij, wat wilde laten worden, manneke, op zijn Brabant.
Boswachter Frans Kapteins is al van kinds af aan vergroeid met de natuur.
Zo zei ik, boswachter.
En niet zomaar boswachter, maar communicatieboswachter.
Ja, ik was op een gegeven moment de Twitterkoning van Nederland.
In de Vroege Vogels zijn we met Frans Kapteins in zijn natuurgebied, de Campina. Door klimaatverandering verdwijnt de bosaardbei uit Nederland. En de kolonie Grote Sterrens achter de duinen bij Petten is in 2 jaar tijd toegenomen van 200 naar 7000 exemplaren.
Op NPO Radio 1.
Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels.
Het nieuws van alle kanten.
Find your step. Find your step.
Ja, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de Douane Reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de Douane Reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst Douane.
Tik Entertainment presenteert The Addams Family. Pia Douwes, Johnny Kraaikamp en Tony Neef schitteren in de musical-sensatie van het jaar. Minstens zo bijzonder is de Star Wars Suites. Een uniek concert waarin de muziek van deze legendarische filmreeks wordt uitgevoerd door maar liefst 150 topmuzici. The Show, A Tribute to ABBA. Alle grote hits komen in dit spectaculaire concert voorbij. Kijk voor meer info en tickets op tech-entertainment.com.
Goedemiddag. Ben jij een veilige rijder? Sluit dan vandaag nog een ANWB veilig rijden autoverzekering af. Dan belonen we jouw veilige rijstijl met extra korting op je premie. Tot wel 30%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering.
Als je thuis nog steeds op kratjes zit...
Wie heeft de stoelen ingewisseld voor statiegeld?
Dan kan je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 20% korting op heel veel stoelen. Make it Vonk! Geef je huis op Vonk.
Deze zomer in het Rijksmuseum. De Escape Game.
Hallo?
Een zoektocht kriskras door het museum. Kom jij eruit?
Hallo?
Boek nu. De Escape Game. Rijksmuseum.nl